onze hulp is in de naam des Heeren,
Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 115 zingen wij het zevende en het negende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En het negende in het stille graf zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Psalm 115 en daarvan het zevende en het negende vers. gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 94ste psalm. Wij herzeggen u psalm 94. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Heidelbergse catechismus en daarvan zondag 19. Waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers. Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen, om nu bekleed met majesteit ten derde hemel op te klimmen. En wat er verder volgt, het derde vers van de 12 artikelen, tweede berijming.
Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Psalm 94. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u. Breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. Aanmerkt, gij onvernuftige onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oorplant niet horen? Zou die het oog formeert niet aanschouwen? Zou die de heidenen tuchtig niet straffen, hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen, dat ze ijdelheid zijn. Welgelukzalig is de man, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en ze verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op het doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere, onze God, zal hen verdelgen.
meent ze de tekstwoorden waarbij we u op deze oudejaarsavond van het jaar 2018 met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 94 en daarvan de versen 17 tot en met 19. Psalm 94 van het 17e tot en met het 19e vers, waar we Gods woord aldus lezen, ten ware dat de Heere mij een hulp geweest waren. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden ten ware den Heere. Ten ware den Heere. En letten wij met de hulp des Heeren op drie gedachten. Onze eerste gedachte, ten ware zijn hulp er niet geweest was. Onze tweede gedachte, ten ware zijn goede tierenheid ondersteunde. En onze derde gedachte, ten ware zijn vertroostingen verkwikt hadden. Dus ten ware den Heere, onze eerste gedachte, ten ware zijn hulp er geweest was. Het 17e vers, als dat niet zo geweest was, dan had de ziel van deze dichter in stilte gewoond. Onze tweede gedachte, ten ware zijn goede tierenheid ondersteunde. We lezen dat in het 18e vers, als dat niet zo geweest was, dan had de voet van de dichter gewankeld. En onze derde gedachte, ten ware zijn vertroostingen verkwikt hadden, als dat niet zo geweest was, dan was de dichter er nooit meer uitgekomen, want zijn gedachten, die hebben zich in hem vermenigvuldigd. De gemeente, wij zijn samengekomen op oudejaarsavond. En meestal op oudejaarsavond, dan gaat het in de prediking over de vergankelijkheid. Over de kortstondigheid van het leven. Vaak hebben we u daar in de achterliggende jaren op oudejaarsavond ook bij bepaald. En dat is een gepaste boodschap. Want wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Als we daar op oudejaarsavond nog niet aan denken of niet aan denken willen, gemeente, wanneer zal een mens daar dan nog een keer over gaan denken? Over de vergankelijkheid. Een jaar ligt achter ons en deze dag is een prediking van de broosheid van ons bestaan. Oudejaarsavond is ook een ogenblik van herinnering. Wij kijken terug naar het jaar wat achter ons ligt. Wat heeft het gebracht? De kranten schrijven jaaroverzichten. En als je dat zo doorleest, dan zeg je, oh ja, dat is waar, dat is ook gebeurd. Ja, dat is waar, dat heeft ook plaatsgevonden. Dingen die we soms al bijna vergeten waren. Maar die toch zo nuttig zijn om te overdenken op Oudejaarsdag. Oudejaarsdag, gemeente, is ook een moment van verootmoediging. Jongens en meisjes, wij kunnen dit jaar niet meer overdoen. En wat is er veel verkeerd geweest, of niet? Als je dat eens overdenkt op Oudejaarsdag, wie zijn wij voor de Heere geweest? En wie hadden wij moeten zijn? Wat hebben we veel verkeerd gedaan, toch? En dat kun je niet meer overdoen. Het jaar ligt achter. Dus dan past ons verootmoediging. Dan past het ons dat we dat aan de Heere belijden. Alles wat we verkeerd gedaan hebben. Maar gemeente, oudejaarsavond is ook een moment, als het goed is, van verwondering. En dat is eigenlijk het thema van de prediking van vanavond, verwondering. Dat we hier nog mogen zijn. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Is het voor u ook een wonder dat je je plaats in de kerk nog in mag nemen? Dat we met elkaar de psalmen nog mogen zingen vanavond? Het is niet vanzelfsprekend, gemeente. Dat we nog een stem hebben om te spreken. Dat we nog een tong hebben om te zingen. En waar hebben we dat aan te danken? Als de Heere er niet geweest was, jongens en meisjes, dan waren wij hier ook niet meer geweest. Ten ware de Heere. Wat betekent dat? Ik kan me voorstellen dat jullie dat een moeilijke uitdrukking vinden. Ten ware. Ten ware, dat betekent eigenlijk gewoon tenzij. Tenzij dat de Heere. Of indien niet. Zo kun je het ook zeggen. Indien de Heere er niet geweest was, dan... Deze uitdrukking komt twee keer in de psalmen voor. Vanavond staan we stil bij psalm 94. Morgen bij de andere psalm waar deze uitdrukking voorkomt. Psalm 124. Ten ware de Heere. Psalm 94 is een vrij onbekende psalm. Er wordt niet vaak over gepreekt. Misschien hebt u er nog nooit een preek over gehoord. Toch zijn het hele ontroerende verzen die we zojuist samen gezongen hebben. En deze psalm, daar ligt wel een hele diepe inhoud. Wij weten niet wie de dichter van deze psalm geweest is. De naam wordt niet genoemd. Sommigen, er zijn overleveringen, die zeggen dat deze psalm gedicht is door Jeremia, de profeet Jeremia. Ik weet het niet. Maar het zou goed zo kunnen zijn, als je de inhoud van deze psalm leest en je kent de omstandigheden van de profeet Jeremia, zou het niet onmogelijk zijn dat hij de dichter van deze psalm is. Maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, dat is dat de dichter van deze psalm een gekende des Heren is. Wij weten zijn naam niet, maar de Heere weet zijn naam wel. En ik hoop dat u vanavond kunt zeggen, gemeente, psalm 94 is mijn psalm. Psalm 94 is mij uit het hart gegrepen. De dichter heeft deze psalm gemaakt in een hele bewogen tijd. Dat kunt u merken uit alles wat er geschreven staat. De dichter worstelt. En waar worstelt de dichter mee? Heeft hij persoonlijke moeilijkheden? Heeft hij huiselijke zorgen die mensen zo bezig kunnen houden? Nee, gemeente, er is iets anders waar hij mee worstelt. En ik hoop dat u daar ook mee worstelt. Hij worstelt met de eer van God. Hij ziet dat in zijn dagen die eer van God zo vertrapt wordt. Hij ziet dat het woord van God vertreden wordt, dat het volk van God vertreden wordt, en hij kan dat niet verdragen. Is dat nu ook het zwaarste bij u op deze oudejaarsavond als je terugkijkt naar 2018? Wat is er veel aan de hand, gemeente, in Nederland? Wat is er veel aan de hand in onze omgeving? En het allerergste is dat Gods eer wordt aangerand. En dat zou voor ons het zwaarste moeten zijn, het grootste verdriet. Jongens en meisjes, als je de Heere lief hebt, en daar hoef je niet oud voor te wezen, als je de Heere lief hebt, dan kun je dat niet verdragen. Dat er gevloekt wordt, dat al Gods geboden overtreden worden. Dat is een last waar de dichter mee loopt. En hij leefde in bewogen dagen, wij leven ook in bewogen dagen. En wat doet de dichter dan? Hij vouwt zijn handen, hij buigt zijn knieën. Eigenlijk is deze psalm een gebed tot de Heere. En hij noemt die Heere de God der wraken. Hij spreekt de Heere aan als rechter van hemel en aarde. En hij vraagt of de Heere komt. Of de Heere recht wil doen hier op deze aarde. De dichter ziet daar naar uit. Hij zegt verschillende keren in deze psalm: hoe lang? Hoe lang? Hoe lang duurt het nu nog? Hoe lang kan iedereen zo zijn gang gaan? Hoe lang kunnen de goddelozen spotten? Hoe lang, o wreker, laat u de goddelozen hun gang gaan? Wat doen die goddelozen? Wel, een hele korte schets geeft de dichter daarvan in het 5e vers. Daar lezen wij: o Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. Het volk van de Heere, dat wordt naar de kant geduwd. Dat wordt onder druk gezet. Dat krijgt eigenlijk niet meer de gelegenheid om te leven. Ze zijn liefdeloos. Kijk maar naar het 6e vers. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. Dus de weduwe en de vreemdeling en de wezen, dat zijn de zwakste partijen van de samenleving in die dagen. Dat zijn de mensen die geen weerstand kunnen bieden. Zij vallen aan op de zwakken. Zien we dat ook niet in de tijd waarin wij leven? Mensen die geen weerstand kunnen bieden, het ongeboren leven dat geen weerstand kan bieden, wordt vermoord. De dichter kan het niet verdragen. Hij roept de rechter aan. Kijk eens naar het 7e vers, die mensen die spotten. Ze zeggen: de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. En de dichter die vraagt: zou de schepper dat niet zien en horen? De schepper die zelf de ogen geschapen heeft, zou hij het niet zien? Zou hij zelf geen ogen hebben? De schepper die de oren gemaakt heeft, zou hij zelf geen oren hebben? O, wat een spotternij om zo over de schepper te spreken. Gemeente, die goddelozen die beseffen niet dat de rechter komt. Ze houden daar geen enkele rekening mee. En de dichter vraagt erom, de dichter bidt erom. Dat is wat. Om daarom te vragen, want dat betekent dat het in het hart van die dichter wel recht moet liggen. Want hij moet ook die rechter ontmoeten. Maar gemeente, het is de eer van God die hem het zwaarste weegt. En wat zou dat ook in ons hart vanavond zwaar moeten wegen. Zeker. Ik hoop dat u allemaal nog tijd krijgt om zich te bekeren. Ik hoop dat er nog heel veel mensen toegebracht mogen worden. Ik hoop dat het evangelie nog vaak gepredikt mag worden. Maar, gemeente, er zijn toch ook wel eens momenten dat je zegt: Heere, hoe lang? Hoe lang kan dit nu nog zo doorgaan? Hoe lang kan er nog zo gespot worden? Hoe lang kan er nog zo gemoord worden? Hoe lang kan uw woord nog zo vertreden worden? Als de eer van God op je ziel gaat wegen, dan ga je toch met deze dichter uitzien naar de komst van de rechter. Hij noemt hem de God der wraken. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat de Heere wraak zal nemen. De Heere is een wreker. En wat betekent dat, wreken? Wreken betekent vergelden. De Heere zal de mensen vergelden. Hij zal een iegelijk vergelden naar zijn werk. Ook wij allemaal, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Gemeente, de Heere zal vergelding doen naar onze eigen werken. Dat is een aangrijpende gedachte. Soms neemt de Heere al wraak in dit leven. Soms is de hand des Heeren heel duidelijk aan te wijzen. Dan zie je dat er een sprake van de rechter uitgaat. In ieder geval zal de Heere wreken aan het einde van het leven van een mens. Daar is niemand bij. Dat is een oordeel dat is alleen tussen de Heere en onze ziel. Maar straks in het openbaar, in het publiek, zal de Heere wreken op de jongste dag. Dan zal zijn rechterstoel zijn voor het oog van alle mensen. En dan zullen we erbij zijn. Dan zult u zien hoe het af zal lopen met een ieder van ons. En eigenlijk is dat waar de dichter naar uitziet. Hij ziet uit naar de rechterstoel. Omdat zijn ziel zo dikwijls van verlangen is bezweken om God te zien ter hoge vierschaartreen van hen die snood zijn afgeweken. En de goddelozen hebben nergens erg in, terwijl jongens en meisjes die man op zijn knieën ligt te bidden. Hebben die goddelozen nergens erg in, die gaan gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Maar het oordeel van God, dat zal gerechtigheid brengen. En Gods kinderen zullen daarmee instemmen. De Heere doet dat op zijn tijd. Maar hij zal zijn volk niet begeven. Hij zal zijn erven niet verlaten. Dat mag de dichter ook weten. En dan geeft hij hier een terugblik uit zijn eigen leven, hoe dat mocht gaan. Hij zegt, ten ware de Heere mij een hulp geweest waren. De dichter is zijn leven niet zeker. En niemand is zijn leven zeker. Wij hebben het zo vaak gezongen, ook in 2018. De dood wenkt ieder uur. Gemeente, er is geen uur geweest in 2018 dat wij ons leven zeker waren. Wij hebben geen recht op het leven. Wij hebben tegen God gezondigd en wij zijn omringd van zoveel gevaren dat het een godswonder is dat wij hier vanavond nog mogen zijn. Ten ware de Heere. Als de Heere ons niet bewaard had, als de Heere ons niet beveiligd had, u en ik, wij waren hier niet meer geweest. Doodsgevaren hebben ons omringd. En deze dichter heeft nog meerdere gevaren. Deze dichter heeft ook doodsvijanden. Hij is een kind van God. En jongens en meisjes, op Gods kinderen, daar heeft de duivel het bijzonder op voorzien. En de duivel is de mensenmoorder van den beginne. De duivel kent geen genade. Als de duivel Gods kinderen doden kan, dan doet hij het. Dus voor deze dichter was het nog een groter wonder. Ondanks zijn doodsvijanden, die het op zijn leven gemunt had, dat de Heere hem bewaard had. Zijn vijanden kennen geen genade. David had ook gezegd, laat mij in de handen van mensen niet vallen, Heere, toen hij gezondigd had, want mensen kennen geen genade. Bij de Heere is nog genade, maar bij mensen veelal niet. Mensen doden het kwetsbare en het dierbare. Ten ware de Heere. Ten ware de Heere. Oh, als de Heer het volk van Israël niet in Egypteland gespaard had. Gemeente, wat was er van dat volk overgebleven? Als de Heer Jeremia niet bewaard had bij de verwoesting van Jeruzalem. Wat was er van Jeremia terechtgekomen toen ze hem in de put geworpen hadden? Als de Heer Daniel niet bewaard had, jongens en meisjes, toen ze hem in de leeuwenkuil geworpen hadden. Wat was er met David gebeurd? Wat was er met Daniel gebeurd? Als de vrienden van Daniel door de Heere niet bewaard waren toen ze in de vurige oven geworpen werden, wat was er van die vrienden terechtgekomen? Ten ware de Heere. En dat mag ons vanavond toch wel een ogenblik tot verwondering zijn. Of u nou genade kent of niet. Want de Heere heeft ons allemaal gespaard en bewaard, gemeente, tot op deze ogenblikken. En in het bijzonder mag dat wel de verwondering zijn van u, kinderen des Heeren. Ten ware de Heere. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Daar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Ik was hier niet meer geweest. Ik was er niet doorheen gekomen, zegt de dichter, ten ware de Heere, die mij een hulp geweest waren. Mijn ziel had in de stilte gewoond. Wat betekent dat? Je ziel is toch onsterfelijk? Met de ziel wordt in de Bijbel heel vaak bedoeld de persoon. Omdat de ziel zo wezenlijk is, is het vaak een uitdrukking ook voor het lichaam. Mijn ziel had bijna in stilte gewoond. Welke stilte bedoelt de dichter hier? De doodse stilte. De doodse stilte. Hij wil eigenlijk zeggen, ik was er bijna niet meer geweest. Ik was er bijna niet meer geweest. Ten ware de Heere, als de Heere niet voor mij gezorgd had. In stilte. De dood is stil. Misschien hebt u wel eens gewaakt bij een zieke. Bij een vader of bij een moeder. En in zo'n ziekenkamer is het altijd rustig, maar het is nooit helemaal stil. Je hoort altijd nog de ademhaling van de zieke. Vaak is dat het enige geluid wat je hoort. En als er dan een moment komt dat de zieke de laatste adem uitblaast, dan wordt het zo stil. Dan hoor je de stilte in de ziekenkamer. Het is een doodse stilte. Is de stilte van het graf. We hebben ervan gezongen, in het stille graf. Jongens en meisjes, in het graf is het heel stil. Het graf is onder de grond. Daar is geen geluid. In het stille graf zingt niemand 's Heere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Het is een wonder dat wij vanavond nog de psalmen met elkaar mogen zingen. Zul je altijd meezingen? Zul je altijd meezingen als er in de kerk gezongen wordt of als er op school gezongen wordt? Je moet altijd maar denken, het is een wonder dat we het nog kunnen. Als je in het graf ligt, dan kun je nooit meer zingen. Maar hier op deze aarde kunnen we de psalmen nog zingen. Kunnen we onze mond nog gebruiken. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond, zegt de dichter. Als het aan die mensen gelegen had, dan had ik in de buitenste duisternis geweest. Waar een angstige stilte is, die alleen nog onderbroken wordt door het gevloek van Gods vijanden of een schreeuw van angst. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Het is zo'n wonder voor hem. Ten ware de Heere, zegt hij. Het is de Heere geweest die hem spaarde en droeg in het achterliggende jaar. En vandaar die verwondering. En gemeente, wat zou het groot zijn als die verwondering vanavond ook in ons midden de overhand zou mogen krijgen. Heer, wat bent u goed. Wat bent u goed dat we er nog mogen zijn. Dat we nog een oudejaarsdienst mogen hebben. En voor deze dichter vloeit dat voort uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Zijn ziel heeft in stilte gewoond. Vijandige handen hebben hem aan het kruis genageld. En vriendenhanden hebben hem van het kruis afgehaald en in het graf gelegd. En daar heeft zijn ziel in de stilte gewoond. 3 dagen en 3 nachten. Hij die altijd sprak tot de eer van zijn vader, heeft 3 dagen niet kunnen spreken. Hem werd als het ware het zwijgen opgelegd, opdat deze dichter niet zou behoeven te eindigen in de stilte. Opdat er voor hem hulp zou zijn. Voor de Heer Jezus was er geen hulp. Hij heeft het uitgeroepen. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En waar hij het van verwachtte, die hulp, die kwam niet. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk troostte. Dat de Heere mij niet begeven zal en niet verlaten zal. Dat is de troost van de kerkgemeente. Ten ware de Heere. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Ten ware zijn goede tierenheid ondersteunde. Als zijn goede tierenheid nu eens niet ondersteund had, wat dan? Als zijn goede tierenheid niet ondersteund had, dan had mijn voet gewankeld. De dichter zegt, als ik zeide, mijn voet wankelt. Deze dichter is geen hoogmoedige man. Deze dichter zegt niet, ik heb mij er doorheen geslagen. Hij zegt niet, ik ben staande gebleven, maar ik stond ook zo vast op mijn voeten. Ze hebben mij niet ondersteboven kunnen krijgen. Nee, deze dichter is in zichzelf een heel zwak mens. Hij laat hier een ogenblik naar binnen kijken. Wij zien hier iets van zijn wankelmoedigheid. Hij zegt, mijn voet wankelde. Er zijn momenten geweest in het achterliggende jaar dat mijn voet wankelde. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als je voet wankelt? Dan klap je tegen de grond. Dat was bij die dichter bijna gebeurd, een paar keer. Soms zei hij, mijn voet wankelt. Hij wil eigenlijk zeggen, oh nou klap ik neer. Nou is het met mij gebeurd. Dit is het laatst. Nu kan ik geen stap meer zetten. Ik stort ter aarde. Zulke momenten heeft hij gehad. Ten ware de Heere. Ja, als de Heere niet bij hem geweest was, dan had hij er inderdaad niet doorheen gekomen. Waarom? Nou, hij heeft een strijd. We hebben net gehad over de strijd tegen de vijanden in onze eerste gedachte. De gemeente Gods kinderen hebben op velerlei gebieden een strijd. Ten ware de Heere. Soms dan wankelt hun voet. Wanneer? Nou, bijvoorbeeld als ze ontdekt worden aan de zonde. Als ze ontdekt worden aan hun verdorvenheid. Als de Heere hen alles voor ogen laat zweven wat er hier van binnen leeft. Dan vrezen ze soms dat er nooit meer iets van terecht zal komen. Dan wankelt hun voet. Dan zeggen ze, ik zal nog één van deze dagen omkomen. Want dat kan toch nooit met genade gepaard gaan wat er in mijn hart allemaal leeft. Soms dan wankelt de voet van Gods kinderen. Waarom? Omdat zij leren sterven eer het sterven wordt. Al Gods kinderen leren sterven eer het sterven wordt. Ze worden ontdekt aan de vergankelijkheid. Ze worden ontdekt aan de broosheid van hun bestaan. Ze krijgen te worstelen met de dood. Denk aan de dichter van Psalm 116. En als dat gebeurt, gemeente, dan wankelt je voet. De dichter zegt, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En als je jezelf dan leert kennen als een zondaar, dan zeg je, o God, hoe zal het met mij nog aflopen? Ik heb de dood verdiend. U bent aan mij helemaal niks verplicht. Wankelmoedigheid. En zo vaak dan moeten Gods kinderen worstelen met de onbegrepen wegen die de Heere met hen gaat. En dan wankelt hun voet. Zal ik een paar voorbeelden geven? Ik denk aan Elia. Elia die zo sterk leek, jongens en meisjes, 450 Baalpriesters, die ging hij te lijf. Hij was nergens bang van. En dan de volgende dag, dan wankelt zijn voet. Want hij hoort dat Izebel van plan is om hem te doden. En dan klapt hij tegen de grond. Dan zegt de Heere, neem me nou maar weg. Want ik heb zo mijn best gedaan, ik heb zo hard voor u gevochten. Maar er komt niks van terecht. Heel zijn moed was weg. Ten ware de Heere. Ik denk aan Jacob. Als de zonen van Jacob komen. En Benjamin mee moet naar Egypteland. Want dat had immers die onderkoning gevraagd. En dan hoor ik Jacob zeggen, Simeon, Jozef is er niet. En Simeon is er niet. En zult gij nu Benjamin ook meenemen? Al deze dingen zijn tegen mij. Zijn voet wankelt. Ten ware de Heere. Ten ware de Heere. Ik denk aan David toen Ziklag in brand stond. Wat moet dat voor die man geweest zijn? De vrouwen en kinderen, alles was weggevoerd. Wat moet de moed hem toen in de schoenen gezakt zijn? Ten ware de Heere. David sterkte zich in de Heere zijn God. Gemeente, de Heere snelde juist toe in het leven van deze dichter als hij de Heere nodig had. Hij laat het niet toe dat de voet van zijn kinderen wankelt. Want de dichter zegt, als ik zeide mijn voet wankelt, wat gebeurde er dan? Uw goedertierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Dan was u daar. Dan was u daar met uw goedertierenheid. Wat betekent dat, goedertierenheid? Het woordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk goedheid of trouw, die voortvloeit uit een bepaalde relatie. En in de Bijbel betekent dit woordje heel vaak de goedertierenheid die voortvloeit uit Gods verbond. In het Hebreeuws staat hier het woordje geset. En geset mag je vertalen met verbondsgoedertierenheid. Dus die dichter die heeft geen houvast in zichzelf, die vindt geen gehoorzaamheid bij zichzelf, die komt zijn zonde tegen, die heeft niks waar hij zich nog aan vast kan houden, die dreigt tegen de grond aan te slaan. En dan komt de Heere met zijn geset om hem te ondersteunen. Verbondsgoedertierenheid, wat is dat? Gemeente, dat is de trouw die voortvloeit uit de gehoorzaamheid en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En dat is de enige troost voor mensen van wie de voet wankelt. Want deze dichter had geen houvast. Hij kon in zichzelf niks vinden om overeind te blijven. Maar hij hoeft ook in zichzelf niks te vinden. De voet van de Heere Jezus Christus, die heeft niet gewankeld. De vorst der duisternis is gekomen in de woestijn en die heeft geprobeerd om hem te laten struikelen. Maar zijn voet heeft niet gewankeld, nooit. Hij stond vast. En die grond, daar mag deze dichter hier over spreken, die grond van het verbond, die grond van de verdiensten van de verbondsmiddelaar. We hebben het gezongen uit Psalm 115 dat de dichter spreekt over zijn bondsgod. Wat betekent dat bondsgod? Dat is verbondsgod. Dat is de God die vasthoudt aan de trouw van zijn verbond. Vanwege de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Ten ware de Heere. Misschien mocht het ook in het jaar 2018 uw beleving zijn. Ik denk aan de sacramentsbedieningen die er geweest zijn. Dat u misschien naar Gods huis kwam en dat u dacht, ach, voor mij is het verloren. Voor mij is het verloren. Geen houvast meer. In de prediking al de grond onder uw voeten kwijtgeraakt. En dat de Heere toen kwam met die verbondsgoedertierenheid. En u op een rotssteen wilde stellen. Nee, niet die grond van uw verdiensten, maar die grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Of dat het was na een moeilijke week misschien, waarin u het niet meer bezag en er zoveel op u afkwam, dat u zegt, en nou weet ik het ook niet meer, en de duivel zei, je hebt geen heil bij God, en dat je zondagsmorgens je plaatsje in mocht nemen in Gods huis, en dat het eerste versje uw hart al raakte, en dat je onder de preek mocht merken dat de Heere van u wist, ten ware de Heere. O, als hij toen niet gekomen was op die ogenblikken, dan had u het nooit volgehouden. Ten ware de Heere, uw goedertierenheid ondersteunde mij. En gemeente, die verbondsgoedertierenheid, dat is een vaste grond. Die grond die hebben wij van nature niet onder onze voeten. Mag u weten bij de wisseling van het jaar dat u ook deze grond onder de voeten mag hebben. Mag u zo van 2018 naar 2019 gaan en mag u weten in deze goedertierenheid te delen. Gemeente, van nature heeft de mens deze grond niet onder zijn voeten. Weet u waar wij op lopen? Wij lopen op het drijfzand van onze ongerechtigheid. En dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Mag ik u daarvoor nog één keer waarschuwen aan het einde van dit jaar? Drijfzand, daar moet je zo snel mogelijk uit, jongens en meisjes. Waarom drijfzand? Dat zuigt je voeten vast. En hoe langer dat je erop blijft lopen, hoe dieper dat je wegzinkt. En uiteindelijk, dan kom je er niet meer uit. Dan stik je. Dan zak je helemaal weg in het moeras, in het drijfzand. En dat is het wandelen in de zonde. Het wandelen in de ongerechtigheid. Dat geeft je nooit houvast. Dat geeft je nooit grond. Dat is een moeras. Dat eindigt in de dood. Iemand zegt, ja maar dominee, maar ik wandel helemaal niet in de zonde. Ik neem altijd netjes mijn godsdienstplichten waar. Ik heb in 2018 geen kerkdienst bijna overgeslagen. Nee, maar wacht eens, er is ook de droge grond van de eigen gerechtigheid. Misschien denkt u dat dat de vaste grond is, de eigen gerechtigheid, dat u daarop kunt staan. Weet u dat het levensgevaarlijk is? Droge grond, weet u wat daarmee gebeurt? Ik heb dat gezien bij de Dode Zee, jongens en meisjes. Die Dode Zee, die zakt steeds dieper naar beneden. En de hele omgeving daar rondomheen wordt droog. En wat gebeurt er dan? En dat is niet alleen in Israël zo, maar dat is op heel veel plaatsen op deze aarde. Wat gebeurt er dan als het water uit die grond zuigt en grondstoffen uit die grond worden meegenomen? Dan ontstaat er ruimte en dan plotseling dan kun je een scheur krijgen, een sinkhole. En dan kan er een gat ontstaan dat er een hele auto verdwijnt in de diepte. Of dat mensen verdwijnen in de diepte. Kijk, en dat is wandelen op de grond van je eigen gerechtigheid. Dat is net als droge grond. Daar kom je in om. Maar deze dichter mag weten, uw goede tierenheid ondersteunde mij. De verbondsweldadigheid. En als de dingen die wij meemaken in ons leven ons mogen brengen aan de voeten des Heren, dan ben je er goed mee, gemeente. Mens moet ook afgebroken worden in zichzelf. Wij moeten alle gronden kwijt. Wij moeten afzien van alles wat van het schepsel is, om bij deze grond gebracht te worden. Uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. En daar ligt een zondaar zo vast, zo vast. Ook al wankelde mijn voet, ten ware de Heere. Als de Heere dat nou niet gegeven had, dan was ik er niet doorheen gekomen, zegt de dichter. We gaan naar onze derde gedachte. Ten ware zijn vertroostingen verkwikt hadden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 27. En daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, Psalm 27 vers 7. onze derde gedachte ten ware zijn vertroostingen verkwikt hadden. Oh, als dat niet zo geweest was. Als zijn vertroostingen niet verkwikt hadden. Dan was deze dichter er niet doorheen gekomen. Hij zegt, als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden. Mijn gedachten. Er wordt hier een woordje gebruikt en dat wijst op takken. Takken, jongens en meisjes. Moet je denken aan een boom. En hoe is dat met een boom? Een boom, dan denk je aan een dikke stam. Onder de grond zitten de wortels, een dikke stam. En dan daarboven krijg je de kruin. Dat zijn de takken. Dan heb je van die dikke takken. Maar aan die dikke takken zitten weer dunnere takken. En aan die dunnere takken zitten weer nog dunnere takken. En aan die nog dunnere takken, er zitten weer kleine takjes aan. Dat blijft aan het vertakken. Als je aan die dichter zou vragen, maak nou eens een tekening van je gedachten. Dan zou die dichter de kruin van een boom tekenen. Een stam en een tak en daaraan weer een tak aan, weer een tak en weer een tak. Uit het een komt telkens weer het volgende voort. En zo was het met zijn gedachten. Er kwam een gedachte en daar kwam weer een andere gedachte uit voort. En ook daaruit ontsprong weer een gedachte. En het werd één grote warboel in zijn hoofd. Allemaal gedachten. De ene gedachte stapelde zich op de andere gedachte. Het is net als bij een boom met al die takjes waar de wind doorheen gaat en dan komt alles in beweging. En zoals in het hoofd van die dichter, daar was alles in beweging en hij kon het niet meer uit elkaar krijgen. Zijn gedachten vermenigvuldigden. Zoveel gedachten, zoveel vragen. Het is een uitdrukking die wij nog wel eens gebruiken. Als de gedachten vermenigvuldigd worden. Misschien hebt u er ook kennis aan. En mag nou eens vragen, waar waren nou uw gedachten mee vervuld in het achterliggende jaar? Kunnen zoveel dingen zijn. Waar een mens over naloopt te denken. Was dat nou ook over de belangrijke levensvragen? Ik denk, jongens en meisjes, aan die vraag van Luther. Dat is een van de belangrijkste vragen. De vraag van Luther was, hoe krijg ik een genadig God? En daar heeft die man jaren over lopen denken. Allemaal gedachten. Hij heeft ze ook opgeschreven wat er allemaal in zijn hoofd geweest is. Ten ware de Heere. Als de Heere Luther er niet uitgehaald had, dan was hij er nooit uitgekomen. Of kennen wij iets van die vraag van Calvijn? Die vraag van Calvijn was eigenlijk nog ietsje belangrijker. De vraag van Calvijn was, hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God aan zijn eer? Heb je daar wel eens over nalopen denken? Gemeente, als dat op je hart gebonden wordt en je ziet wat er allemaal gebeurt in Nunspeet. En je ziet wat er gebeurt in je eigen huis en je ziet wat er gebeurt in je eigen hart. Dan vermenigvuldigen de gedachten. En dan kom je er niet meer uit. Als de gedachten vermenigvuldigen. Kent u die vragen over het zalig worden? Zalig worden met behoud van Gods deugden. Dat zijn overpeinzingen, die zijn niet eens onder woorden te brengen. De dichter zegt ergens, 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Zijn gedachten vermenigvuldigden zich in hem. De gedachten over de weg der zaligheid. Of had u tijdelijke gedachten? Dat mag ook. Die hebben Gods kinderen ook, gemeente. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heer daarin niet helpen kan. Er kunnen wat zorgen zijn over dit aardse leven. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Als je soms niet weet van de ene dag in de ander te komen. Of als je kuren moet ondergaan waar je zo ziek van wordt. Of als, Als er verhoudingen verstoord zijn die je niet goed weet te krijgen. Of als, ach, vult u maar in. Dan kun je zo moe zijn van het denken. Als mijn gedachten in mij vermenigvuldigden. En toen kwam de Heere. Ten ware de Heere. Als de Heere toen niet gekomen was. Oh, je zou gek worden. De dichter die zegt, we hebben het gezongen uit de berijmde psalm. Hij dacht dat hij stikte. Zo benauwd. Zoveel vragen. Maar hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Met andere woorden, de Heere kwam precies op tijd. Hij kwam met een beker koud water voor een dorstige ziel. Uw vertroostingen, dat is meervoud. Gedachten, dat is ook meervoud. Gemeente, er zijn bij de Heere zoveel vertroostingen als er gedachten zijn. Vele gedachten, maar er zijn ook vele vertroostingen. En waar doet de Heere dat? Dat doet hij in zijn huis. Dat doet hij uit zijn woord. Dat doet hij vanuit de psalmen. Mensen zijn nietige vertroosters. Mensen proberen wel mee te denken en het is allemaal goed bedoeld. En het is groot als er nog meeleven mag zijn. Maar toch zegt Job, gij allen zijt moeilijke vertroosters. Maar als de Heere gaat spreken, dan geeft dat verkwikking aan de ziel. Soms is het maar één woord wat de Heere spreekt. En dan is dat ene woord genoeg. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Verkwikt, dat betekent levendig gemaakt. Verkwikt, dat betekent nieuwe krachten gegeven. Weer opdoen leven. Zoals de dichter van 119 daar zo vaak om vraagt. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Ja, zoveel dat de dichter er hierover spreken mag. Dat zei ik net als de apostel Paulus. De apostel Paulus zegt tegen de Korintiërs. Dan heeft hij het ook over die vertroostingen die ons vertroost in onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn door de vertroosting waarmee wij zelf vertroost worden. Dus die dichter, jongens en meisjes, die heeft het moeilijk gehad. En waarom heeft hij dat allemaal mee moeten maken? Om anderen te kunnen troosten in deze psalm. Paulus heeft het moeilijk gehad. Hij zegt dat het lijden van Christus overvloedig in hem was. Maar dat ook de vertroostingen overvloedig in hem waren. En waarom heeft hij dat allemaal mee moeten maken? Opdat wij anderen zouden vertroosten. Met de vertroostingen waarmede wij vertroost worden. Zo moeten dominees wel eens wat meemaken. Om anderen te kunnen troosten. Zo moeten ouders wel eens wat meemaken om hun kinderen te kunnen troosten. Zo moet, voelt u, opdat wij anderen zouden vertroosten met de vertroostingen waarmede wij vertroost worden. En dat zijn vertroostingen, daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Daar zegt de dichter van, al ging ik ook door het dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, en dan komt het, die vertroosten mij. Uw stok en uw staf, dat is het woord. De Heere vertroost zijn kinderen vanuit zijn woord. Wat is het groot, als je die troost mag hebben, als je gedachten vermenigvuldigen. Ieder mens heeft dat. Bekeerde mensen hebben dat, onbekeerde mensen hebben dat. Maar wat is het dan een zegen als de Heere je vertroost. En soms met één woord of met één tekst al die gedachten tot bedaren weet te brengen. In structuur weet te brengen. In onderworpenheid weet te brengen, zodat er stilte in de ziel mag neerdalen. O mijn onbekeerde medereiziger, u mist die troost. Die gedachte die zult u wel hebben, want die heeft ieder mens. Maar wat doet u? Wat doen jullie jongens en meisjes? Wat doen jullie jonge mensen als je gedachten vermenigvuldigen? Weet je wat mensen doen als ze hun gedachten vermenigvuldigen? Dan verdringen ze die gedachten. Dan zeggen ze, nou, niet meer aan denken. Gauw eroverheen leven, gauw iets anders gaan doen. En dan gaan die gedachten wel weg. Als je uit de kerk komt bijvoorbeeld en je bent eens onder de indruk geweest. Ik hoop dat dat was in 2018. Dan zeg je, ja, ik kan zo eigenlijk niet sterven zoals het nu is. Maar daar wil ik nu niet aan denken. Daar gaan we later nog wel eens over nadenken. Begrijp je? Dan verdring je die gedachten. Dan krijg je ook geen troost. Of wij overstemmen die gedachten. We dringen ze weg door... Ja, misschien stop je ook van die doppen in je oren. En dan zo snoertje naar je mobiel. En dan je moeder weet helemaal niet wat je aan het luisteren bent. Maar dat is zo fijn, want dan gaan al die gedachten weg. Ja, is dat fijn? Of is dat juist een list van de duivel? Deze dichter die heeft zijn gedachten niet overstemd, niet overschreeuwd. Maar het heeft hem aan de voeten van de Heere gebracht. Weet je waar nou die gedachten voor bedoeld zijn? Om je aan de voeten van de Heere te brengen. Sommige mensen weerspreken die gedachten, die gaan er keihard tegenin. En andere mensen, ach, er zijn zoveel methoden gemeente om onze gedachten tot zwijgen te brengen. Maar u moet nooit vergeten, dat als dat uw leven is, dan komt er toch een keer een tijd dat u die gedachten nooit meer tot zwijgen zult kunnen brengen. En nooit meer zult kunnen overstemmen. De Heer Jezus spreekt over een plaats waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Waar de worm niet sterft. Wat betekent dat? Dat betekent waar het geweten altijd knaagt. Had ik maar. En waar je geweten nooit tot zwijgen kunt brengen. Dat laat zich niet verdrijven door een muziekje. Of door wat gezelschap. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Weet je waar het ons moet brengen? Aan de voeten des Heren. Die ons vandaag nog het evangelie van vrije genade laat verkondigen. En die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kom, wat waren je gedachten in het achterliggende jaar? Denk je nog terug aan het sterven van Rodé zondag? En waar heeft het je gebracht? Of waar brengt het je op oudejaarsavond? Doe je net of er niks gebeurd is in 2018? Schud je alles van je af? Doe je net of er niks gebeurd is in de gemeente van Nunspeet? Terwijl er zulke ernstige roepstemmen zijn geweest. Misschien zeg je, dominee, ik vind het zo moeilijk, al die gedachten. Ik vind het ook moeilijk, al die gedachten. En ik heb ook niet een antwoord op al die vragen die soms ook in mijn eigen hart naar boven komen. Maar ik weet wel een plaatsje waar het goed is. En dat is aan de voeten van de Heere. En dan hoef ik op al mijn vragen ook geen antwoord meer te hebben. Want ik mag geloven dat de Heere het goed doet. Ook als ik het niet begrijp. Weet je, en dat plekje, dat gun ik jullie nu ook zo van harte. Ten ware de Heere. Al was ik de Heere toch niet zou hebben. Dan was ik er nooit doorheen gekomen. Als ik de Heere niet zou hebben, zegt die dichter, dan zou ik ook niet verder kunnen. Ten ware de Heere. Maar Hij is mijn vertroosting. Hij verkwikt mijn ziel. Hij zorgt voor mij. De gemeente, die God, die leeft nog. Een troostwoord vanavond of niet. Het is ook wel eens mooi om het oudejaars te eindigen met een troostwoord. Maar hebt u ook die troost? En als u die troost niet deelachtig bent, dan is het nog genade tijd. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Het is nog het heden van genade. Het is nog de welaangename tijd. Amen.